De schriftlezing voor vanmiddag, gemeente, vindt u in het boek Handelingen. We lezen Handelingen 8, de versen 1 tot en met 8. En Saulus stemde in met zijn, dat is Stefanus, dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat ze luisterden en de tekenen zagen die hij deed, want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit en veel verlamden en kreupelen werden genezen en er ontstond grote blijdschap in die stad. Tot zover de schriftlezing. In aansluiting aan de predikinggemeente zingen we van Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. En wat er verder volgt, 68 vers 2, in aansluiting aan de prediking. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we hebben vanmiddag het boek Handelingen opgeslagen, het Bijbelboek dat we van jongs af aan kennen onder de naam Handelingen van de Apostelen. Een naam die als zodanig tamelijk voor zichzelf spreekt. Het gaat om wat de apostelen allemaal zoal gedaan hebben in die periode waarover dit boek gaat. En achter die apostelen is het de Heer Jezus Christus zelf die aan het werk is door zijn woord en door zijn geest en die zich van die apostelen bedient. Maar als we dan vragen waar het in die handelingen van de apostelen over gaat en waarin die handelingen hebben bestaan, dan doen we de verrassende ontdekking dat het eigenlijk heel kort samen te vatten is. Het gaat uiteindelijk in alles wat die apostelen in dit Bijbelboek doen, telkens weer over de prediking van het evangelie. En als ze hier en daar eens wat tekenen en wonderen verrichten, wat andere dingen doen, dan is het toch altijd weer daarom begonnen dat er ruimte, plaats en aandacht komt voor die prediking. Daar gaat het om. Omdat het God in zijn welbehagen zo gewild heeft. Omdat in de ogen van de wereld van toen en van vandaag zo onogelijke middel van een mensenkind dat het woord van God brengt te gebruiken om zondaren voor eeuwig zalig te maken. En of het dan in handelingen gaat over Petrus of Paulus of over een van de minder opvallende figuren, het gaat altijd weer daarom dat ze geroepen zijn om het evangelie te verkondigen. Dat is en dat blijft tot op de dag van de komst van de Heer Jezus Christus. De fundamentele opdracht van de kerk van Christus in de wereld. En daarover gaat het ook in onze tekst van vanmiddag, waarin we horen Filippus predikt Christus in Samaria. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op het adres van die prediking. In de tweede plaats op de inhoud van die prediking. En in de derde plaats op de vrucht van die prediking. Filippus predikt Christus in Samaria. Adres, inhoud en vrucht van die prediking. Ik weet niet of het u opgevallen is, gemeente, maar als u wat thuis bent in de Bijbel en een beetje weet van de leer van de kerk en van datgene wat er in de Bijbel staat over de gang van zaken in de kerk, dan hebt u misschien toch wel wat vreemd opgekeken toen u las dat Filippus het evangelie predikt. Dat ligt namelijk helemaal niet voor de hand op grond van wat we voor onze tekst van die Filippus hebben gehoord. Het is duidelijk dat het niet de apostel van die naam is waarover het hier gaat, want in vers 1 van ons hoofdstuk hebben we gelezen dat die in Jeruzalem zijn gebleven. En dat betekent dus dat we hier te maken hebben met de diaken van die naam. Een collega van de reeds gestorven Stefanus, een van die 7 gekozen ambtsdragers die in Handelingen 6 nodig werden toen de apostelen het werk in de almaar groeiende gemeente niet meer afkon. En die Filippus, dat was echt een hele aardige man. Ook van hem geldt wat van die 7 gekozenen wordt gezegd, dat hij een man was vol van de Heilige Geest. En zulke mensen herken je altijd weer daaraan dat ze hoog opgeven van de Heer Jezus Christus. En dat ze het niet kunnen laten om waar ze er ook maar de kans toe krijgen een goed woord van hem te spreken. Hem aan te prijzen opdat die ander tegenover wie ze dat mogen doen ook naar hem zal gaan vragen. En Filippus, vol van de Heilige Geest, was dan ook een man die beschikte over de gave van de wijsheid van de Heilige Geest. En dat betekende dat hij de dingen van het leven en van de wereld waarin hij mocht leven had leren zien bij het licht van Gods woord. En dat hij zich bewust was geworden dat in feite in ons leven maar één ding belangrijk is. En dat is dat je de weg van de Heere leert zien en die ook in gehoorzaamheid leert gaan. Dat God je leven leidt en dat je daar komt waar Hij je hebben wil. Nou, zo'n man was die Filippus en dat was die ook nog eens helemaal. Niet alleen in het openbare leven en in zijn werk in de gemeente. Maar ook thuis, want verderop in Handelingen horen we dat die Filippus 4 dochters had en dat die dochters profetessen waren. Met andere woorden, in het gezinsleven van Filippus was de Pinksterbelofte in vervulling gegaan. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En dat wil weer zeggen, die meisjes hadden de genade ontvangen dat ze bij het licht van Gods woord de dingen van deze wereld konden taxeren en dat ze in de kring van hun leeftijdgenoten met gezag wisten te zeggen, dit is het wat de Heere van ons vraagt. En de Heere vindt het niet goed als we dit of dat zo doen. En dat zal wel niet betekend hebben dat die leeftijdgenoten zich daar altijd lieten liggen, maar ze hadden er toch respect voor, omdat die meiden met het gezag van de Heilige Geest konden spreken. Nou, zeg nou zelf, gemeente, dat zijn toch geweldige dingen als je die in de gemeente tegenkomt. Als er in de gemeente of in de kerkenraad zulke broeders zijn. Als er in de gemeente zulke jongeren zijn die zelf leven bij het licht van het woord van God, dat licht ook zoeken te verspreiden in de kring van vrienden en vriendinnen. Als er in de gemeente zulke gezinnen zijn, waarbij alle dingen die in het tafelgesprek tussen ouders en kinderen aan de orde komen, de vraag centraal wordt gesteld, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Dat heeft soms meer effect dan 100 preken van een dominee, mag die wezen wat hij wil. Hoe belangrijk dat werk van de prediking ook is als schakel in het kader van het heilswerk van de levende God. Maar gemeente, hoeveel goeds er van die Filippus dan ook te zeggen valt en van zijn gezin. De man was nou eenmaal geen dominee, geen predikant. Hij was een diaken. Al zag dat diakenschap er in die tijd wel wat anders uit dan wat wij van tegenwoordig hebben. Maar Handelingen 6 vertelt het ons dat die diakenen ervoor moesten zorgen dat de Grieks sprekende weduwen niet werden overgeslagen bij de dagelijkse uitdeling voor de armen. En u kunt ervan uitgaan dat die Filippus dat goed deed en ook op een echt geestelijke manier. Dat als hij ergens een brood ging brengen bij een arme weduwe, dat hij niet even de deur opendeed, dat brood op de tafel mikte en zei tot de volgende keer maar weer. Maar dat hij binnenkwam en dat hij erbij ging zitten. Om bij het brood ook de troost van het evangelie te delen met die zuster in haar eenzaamheid en in haar verdriet. Geestelijke diaken, maar geen predikant. Staat heel nadrukkelijk in Handelingen 6 dat de apostelen zeggen, jullie houden je daarvoor mee bezig en wij houden ons aan de bediening van het woord en aan de dienst der gebeden. En die Filippus was ook niet een man met speciale gaven, zodat hij toch een beroep kreeg om dominee te worden, al was hij daar niet voor opgeleid, tenminste niet een beroep van mensen, want als hij in Samaria het evangelie predikt, dan is daar nog helemaal geen gemeente, dan is daar zelfs nog niet ene gelovige, dan is daar nog niks. En toch zegt onze tekst dat Filippus predikt in Samaria. En als wij dan vragen hoe deze diaken uit Jeruzalem geworden is tot predikant in Samaria, dan laat het verband ons zien hoe dat gekomen is. U leest immers in het vers voorafgaande aan onze tekst: zij dan die overal verspreid werden. En daarmee worden we ineens midden in die situatie gezet waarin de gemeente in die dagen verkeerde. Na de geweldige bloeitijd die gevolgd was op de Pinksterdagen, toen de Heilige Geest was uitgestort op de gemeente en krachtig had gewerkt, zodat duizenden tot bekering en geloof in de Heer Jezus waren gekomen. Na die bloeiperiode was in Jeruzalem de vervolging losgebroken. Het was begonnen met de steniging van Stefanus. En daarna was het Saulus van Tarsen geweest die het voortouw had genomen en als een verscheurende wolf achter de schapen van de Heere Jezus Christus aan was gaan jagen. En hij had ze uit hun huizen gesleept en in de gevangenis laten werpen, mannen en vrouwen. En degene die hij niet gegrepen had, die waren op de vlucht geslagen. En zo was het ook met Filippus gegaan. De weduwen waren gearresteerd of gevlucht, het werk voor de diaken hield op. En het werd op een zeker moment tijd dat ook hij zijn gezin in veiligheid ging brengen. En zo heeft deze Filippus Jeruzalem verlaten, is in de richting van het noorden getrokken, vluchteling geworden. Nou, wat dat is, dat hoef ik u niet uit te leggen, want wij kennen maar al te goed die beelden die in onze tijd nu eens hier en dan weer daar laten zien hoe stromen vluchtelingen op gang komen als er nu eens hier en dan weer daar een gewapend conflict is uitgebroken. We kennen het maar al te goed, dat beeld van mensen die met het schamele bezit dat ze mee konden nemen voortjokken langs een lange weg zonder doel en zonder toekomst, met een hangend hoofd, niet wetend waar ze komen zouden. Maar wat is nou het merkwaardige van de vluchtelingen waarvan in onze tekst sprake is? Dat is dat we lezen dat ze overal waar ze kwamen, ze het woord verkondigden. En als ik u dan zeg dat daar in het Grieks het woord staat dat je ook kunt vertalen met evangeliseren, dan wil dat dus zeggen dat die mensen overal waar ze kwamen een blijde boodschap brachten. Met ongebroken vreugde, met wervende kracht, vluchteling. Ziet u het voor u? Mensen die alles kwijt zijn geraakt, die man of vrouw of kinderen misschien wel hebben achtergelaten, niet weten waar ze zijn en hoe ze eraan toe zijn. En die met een machtige blijdschap overal waar ze komen en mensen ontmoeten, ervan getuigen dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En als de mensen dan ontdekken dat ze vluchtelingen zijn en vragen, hoe zit dat nou, vind je het dan niet erg dat, en vult u het dan maar in... Dan zeiden ze hier natuurlijk wel, ik ben ook maar een mens, ik ben ook niet van steen, ik heb ook mijn gevoelens, ook mijn geliefden. En als de mensen dan vroegen hoe het kon dat ze zo'n blijde boodschap brachten, dan zeiden ze, ja, maar ik heb een schat die niemand van me af kan nemen, wat er ook gebeurt. Een schat die niet oud wordt, die niet door de mot of de roest verteerd kan worden. En als de mensen hen dan met nog steeds niet begrijpende ogen aankeken, dan zongen ze in alle mogelijke toonaarden een lied dat ongetwijfeld wat weg heeft gehad van het lied dat later in het Nederlands werd gedicht. Roem wereld, uw schatten, ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, dat is waar, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Kijk, dat is een van de wonderlijke dingen van onze tekstgemeente. Het is goed om dat te zien, om de boodschap ervan ook goed te verstaan. Als die Filippus in Samaria Christus predikt, gemeente, dan is die er niet toe geroepen en aangesteld door de kerk. En dan geven de omstandigheden geen enkele aanleiding om goed en groot van de Heer Jezus te spreken. Integendeel, dan zeg je zo'n man met zo'n gezin, dat is toch zijn eerste zorg, dat onder het dak en aan de kost komt. Wat verwacht je anders van zo'n man dan dat hij op zijn koffer langs de weg zit met zijn hoofd in zijn handen te zuchten en te klagen. En wat lezen we? Filippus predikt de Christus. En wat blijkt daar nou uit, gemeente? Daar blijkt nou uit dat die Filippus een geroepene is. Niet door mensen, maar van bovenaf, van God uit. Dat die Filippus een gezondene is. Want schrijft Paulus in Romeinen 10, hoe zullen ze prediken zonder gezonden te zijn? Uit het feit dat die Filippus Christus predikt, gemeente, wordt het duidelijk dat het de Heere is die hem gestuurd heeft. Dat hij een gezant is van Christus wegen. En in Filippus stuurt de Heere het evangelie van zijn genade. Het woord dat het geloof werken wil. Naar Samaria toe. Want hoe zullen ze in Christus geloven zonder van hem gehoord te hebben? En hoe zullen ze van hem horen zonder een die hen die boodschap verkondigt? En zoals onze Duitse leerregels dat zo prachtig hebben verwoord. Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God die zijn enige geboren zoon al gezonden heeft, ook nog zeer goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot de bekering en het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is een machtige zaak, gemeente. Daar kun je als dominee, ook als je al heel wat jaren in die dienst betrokken mag zijn, nog elke keer weer klein onder worden. Die goede tierenheid van de Heere, die zo'n mannetje uit het stof opgerezen, zoals Calvijn dat ergens schrijft, met deze boodschap op pad stuurt. En dat mag dan ook betekenis hebben voor u als gemeente die samenkomt onder die prediking. En of dat dan gaat om een gastpredikant die zomaar een keertje voorbij komt, of dat het gaat om het zoeken naar een nieuwe eigen herder en leraar. Maar dat het God is die ze stuurt. En waarheen wordt die Filippus dan gezonden? Naar de stad van Samaria staat er. Je zou er bijna overheen lezen en dan denk je dat hij dus naar Samaria wordt gestuurd. De hoofdstad van het Oude Testament is het Tienstammenrijk. Maar daar kan het niet zijn geweest, gemeente, want die stad heet in die tijd ook anders, Sebaste. Maar er staat heel nadrukkelijk niet naar Samaria, maar naar de stad van Samaria. En dat kan niet anders zijn geweest dan Sichem, de stad die in die tijd het godsdienstige centrum is geweest van de Samaritanen. Nou, wat we van die stad weten, dat is allemaal niet zo best. Dat is een stad geweest die boordevol was van godsdienst. Maar dan ingevuld door de mensen op hun eigen manier. Die Samaritanen die hadden wel een stukje van de Bijbel. Die hadden de vijf boeken van Mozes, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, maar de rest niet. En ze moesten van de godsdienst van Israël ook helemaal niks hebben. En het stukje Joodse godsdienst dat ze hadden op grond van wat er in die vijf boeken van Mozes stond, dat was vermengd met allerlei invloeden van het heidendom rondom Israël. En je ontdekt altijd weer, gemeente, dat zo'n door mensen zelf in elkaar geknutselde godsdienst, zoals je dat vandaag ook in onze eigen omgeving strijk en zet tegen kunt komen. Dat in feite een godsdienst is waarbij een mens uiteindelijk zelf bepaalt hoe die God zal dienen. En dat is altijd weer een geweldige voedingsbodem voor alle mogelijke zonden tegen het eerste gebod, God de Heere alleen dienen. En tegen het tweede gebod, God de Heere alleen dienen, op de manier zoals Hij het in zijn woord van ons vraagt. Je ziet dat in Samaria maar al te duidelijk. Dan denk ik aan die Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 die ongehuwd samenwoont. Nou ja, daar kijken wij vandaag natuurlijk niet zo erg vreemd van op gemeente. Maar als je dan leest dat ze met de zesde man bezig is nadat ze er al 5 heeft afgewerkt. Dan zeggen ook wij in onze hoog verlichte tijd. Nou ja, dan gaat het toch wel erg hard, nietwaar? En bovendien, het was een stad vol mensen die onreine geesten hadden en dat is een bron van ongerechtigheid, gemeente. Waar komt een mens al niet toe wanneer hij door demonische machten in bezit wordt genomen? Nou, daar wordt die Filippus nou naartoe gestuurd. De Heere stuurt hem om daar te preken. En weet u waar u dan ook nog even op moet letten, gemeente? En dan gaat de boodschap van onze tekst helemaal voor ons open. Letterlijk vertaald zegt onze tekst, Filippus daalde af naar de stad van Samaria. En elke verklaarder zegt, dat heeft daarmee te maken dat Jeruzalem hoger ligt en Samaria lager gelegen is. En dat zal ook wel zo zijn. Maar de Heilige Geest heeft geen aardrijkskundeboek geïnspireerd, gemeente. Dus die heeft er ook nog wel wat anders mee willen zeggen. Namelijk dit. Dat in Filippus het water uit de levensbron van het evangelie zijn weg zoekt naar de laagste plaats. Want dat is typerend voor het evangelie, dat is net als water. Ik denk dat ik dat aan de jongens en meisjes in de kerk en thuis ook wel duidelijk kan maken. Kijk jongens en meisjes, ik heb hier een glaasje water. De koster dacht dat die dominee erg grote dorst had, dus er staan er 2. Maar dan kan ik een slokje nemen voor als ik met al dat praten een beetje een droge mond krijg. Ik weet niet of de kinderen thuis het ook goed kunnen zien, een glas water. Stel je voor dat ik dat hier op de kansel zo eens om zou keren. Ja, zeg je. Ja, ik zal het niet doen, want dan wordt de koster misschien boos, maar... Dan valt dat water hier op de grond in de kansel. Precies. Moet je thuis maar eens proberen, niet in de kamer natuurlijk, maar op de stoep buiten of in de tuin. Dan kan het zijn dat dat water niet in een plasje hier blijft liggen, maar dat dat in beweging komt. Het zou zomaar kunnen zijn dat dat dan hier een beetje naar de hoek van de kansel gaat. En dat je na verloop van tijd hier op de hoek van de kansel opeens water ziet druppen. En dan zeg je, hé, de kansel staat blijkbaar niet helemaal recht. Want water zoekt altijd de laagste plaats op. Probeer het maar op de stoep thuis, dan zie je het gebeuren. Nou, zo is dat met het evangelie ook, jongens en meisjes, broers en zusters. Dat zoekt altijd de laagste plaats op. Dat is altijd onderweg naar het diepst gevallene. U ziet dat in de dagen van de Heer Jezus zelf. En de fariseeën en schriftgeleerden die hebben hem erom uitgejouwd. Hij is tot een zondige man ingegaan, zeggen ze, als de Heer Jezus bij Zacchaeus is binnengegaan. Moet je nou toch eens zien. Schande. En natuurlijk, gemeente. Deze ontvangt tollenaren en zondaren, eet met hen, tuurlijk. En aan het kruis zie je het in al zijn duidelijkheid, als hij daar hangt tussen de moordenaars en met de misdadigers wordt gerekend. Daar klinkt het evangelie van Jezus Christus. Die is afgedaald in de diepte, om in die diepte het verlorene te zoeken en te vinden en zalig te maken. In de stad van Samaria. Nou, u snapt inmiddels wel, gemeente, dat Samaria, dat had niks voor, alleen maar alles tegen. Daar in Samaria is werkelijk niemand die naar de Heere Jezus vraagt. Die mensen daar, die denken dat ze het al geschoten hebben, want ze hebben daar Simon de tovenaar. En die deed daar zulke grote wonderen en tekenen dat de mensen zich aan hem hielden en zeiden, hij is de grote kracht van God. Daarom zaten ze helemaal niet op een Messias, een verlosser, te wachten. Samaritanen, het minste en het slechtste volk in de ogen van de Joden van die tijd. Je kon bij de Joden nog beter een heiden zijn dan een Samaritaan. Samaritanen, dat waren de bewoners van de buitenste duisternis. En tot zulke mensen wordt die Filippus nou gestuurd. En als je dan goed kijkt in het evangelie, dan zie je voor je ogen precies hetzelfde als Ezechiël tegen het eind van zijn profetenboek zag in dat tempelvisioen. Die tempelstroom die ontspringt aan de drempel van de tempel en die dan een weg zoekt door de woestijn van Judea, alsmaar breder wordend, totdat die uitmondt in die put die wij Dode Zee noemen, waar heel het land en heel de omgeving getuigt van de toorn en van de vloek van God over de zonde. Daar zoekt dat water van de tempelstroom zijn weg. En wat gebeurt er? Overal waar dat water komt, gaat alles leef. Tot en met de woestijn, tot en met de Dode Zee aan toe. Als Filippus in Samaria komt met de prediking van het evangelie, dan betekent dat dat voor Samaria de uren is gekomen, dat de doden zullen horen, de stem van de Zoon van God, en die haar horen, die zullen leven. In het hart van Samaria klinkt het evangelie. Gemeente, ontdekt u wel dat wat in onze ogen slechts een simpele mededeling lijkt, die de voortgang van de vertelling van het boek Handelingen moet dienen, dat dat ondertussen een boodschap is, boordevol van Gods verkiezend welbehagen, van de vrije genade van God, van de vrijmacht van de Geest, die onweerstaanbaar als de wind zijn eigen weg gaat, om zondaarsharten te zoeken en levend te maken, om ze te roepen, ze te bekeren, ze te brengen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Tot die verwondering die gaandeweg groter wordt, omdat ze zegt, waarom bent u naar mij toegekomen? Met die boodschap van Jezus Christus. Waarom hebt u mij laten vertellen wie Jezus Christus is, terwijl er zoveel anderen zijn tot wie die boodschap nooit komt? Ziet u dat wat voor u, gemeente? Die waterstroom die zich een weg baant naar de diepte. Zo'n gevallen zondaar in zijn uitzichtloze verlorenheid. Gezonden tot het verlorene. Laat me mogen vragen vanmiddag, gemeente. Zitten er vanmiddag hier in de kerk of thuis, of waar dan de dienst ook maar beluisterd wordt, misschien ook van die bewoners van de duisternis, zijn ze er onder ons, gemeenteleden of gasten? En ik hoop niet dat u zegt van wat denkt die vreemde dominee wel van onze gemeente. Maar zo'n mensenkind dat zo diep gevallen is, dat zo ver van God is afgeraakt, is er zo'n dwalend mensenkind dat gebogen gaat onder de toorn en de vloek van God, zo'n mens misschien wel in de greep van de zonde, of die, al leven we hier in dat zogenaamde nuchtere Westen, waarbij we dat soort dingen wel hebben buitengesloten, buiten onze werkelijkheid, maar dat we nochtans bezeten zijn door die demonische machten van de vorst der duisternis. Is er zo iemand onder ons hier in de kerk of waar dan ook? Moet je eens horen. Ik mag u vertellen dat ik de opdracht heb om u het evangelie te verkondigen. Opdracht van de drie-enige God, die overal waar hij in de prediking van het evangelie naartoe komt, ook alles meebrengt wat nodig is om zalig te worden. Wat is dan de inhoud van die boodschap? Nou, dat wordt in onze tekst in ene naam samengevat, gemeente, want we lezen dat Filippus daar in de stad van Samaria Christus predikt. De Messias, Gods gezalfde. Ach, zegt iemand, wat is dat nou eigenlijk jammer dat we helemaal niet horen hoe die Filippus dat gedaan heeft. Daar zou ik best benieuwd naar zijn ook. Ook met het oog daarop dat we immers ook zelf geroepen zijn om in onze omgeving zelf van Christus te getuigen. Maar daar heb ik wel een antwoord op, gemeente, want als je even verder leest in ditzelfde hoofdstuk, dan ontdek je dat Filippus daar opnieuw het evangelie predikt. Alleen dan doet hij het niet in de drukte van de stad, maar dan doet hij het in de eenzaamheid en op de wagen van een man die onderweg is van Jeruzalem naar zijn huis ergens diep in Afrika. Die kamerling uit Ethiopië. En hoe predikt hij dan Christus? Uitgaande van dat deel van de schrift dat die man op dat moment in handen had. De profetieën van Jesaja en met name hoofdstuk 53. Nou, die Samaritanen hadden toch ook een stukje van de Bijbel, zei ik net. Niet alles en niet de profetieën van Jesaja, maar wel de vijf boeken van Mozes. En dat is maar een klein stukje van de Bijbel, maar die biedt voorlopig preekstof te over. En zo kun je je voorstellen, gemeente, dat Filippus daar in Samaria op precies dezelfde manier te werk is gegaan. Uitgaande van die schrift die ze hadden. Nou ja, toen kon Filippus bij het begin beginnen natuurlijk, Genesis 1 en 2, dat God ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft als mensen. Maar dat wij mensen, Genesis 3, in zonde zijn gevallen en dat daarom de nacht over de wereld is gekomen. En dat we daarom in de duisternis terecht zijn gekomen, waren er geen zonden, er waren geen wonden. Al die duistere machten, die onreine geesten, al die gebrokenheid waar ze ook in de stad van Samaria mee te maken hadden. Wij hebben er om gevraagd. Maar tegelijk mocht Filippus vanuit die schrift ook de belofte van het evangelie verkondigen. Genesis 3 vers 15, de belofte, de moederbelofte van het vrouwenzaad dat de kop van de slang zou vermorzelen. De belofte van die goede God die die gevallen mens niet heeft gelaten in de ellende waarin hij zichzelf geworpen had, maar die hem gezocht heeft. En die ziende dat die mens zich geheel en al ellendig had gemaakt, hem getroost heeft met het evangelie, belovende hem zijn zoon te geven. En toen kon Filippus zeggen, mens, dat is nou in vervulling gegaan in de komst en het werk van de Heer Jezus Christus. Geboren in Bethlehem stal, gestorven op het kruis van Golgotha, opgewekt in de hof van Jozef van Arimathea. Toen kon Filippus spreken vanuit dat Bijbelwoord, van die sterke held bij wie God hulp had besteld voor zijn arme volk, van die koning die het voor zijn volk opneemt en de strijd heeft aangebonden met de vorst der duisternis en die hem verslagen heeft en die de overwinnaar is geworden van Satan en zonde en hel en dood en graf. Toen kon Filippus vanuit die vijf boeken van Mozes de Heer Jezus verkondigen als die profeet van wie Mozes in Deuteronomium 18 al had gezegd, een profeet als ik ben zal de Heere uw God u verwekken. Naar hem zult u horen. Deze vluchteling-evangelist had verteld van het onderwijs van de Heer Jezus, hoe hij was rondgegaan in het Joodse land, hoe hij zijn woorden had gesproken, die zo geweldig veel kracht hadden. Woorden die maakten dat mensen tot hem getrokken en aan hem verbonden werden. Hij had verteld van de tollenaren en de zondaren die dichter en dichter naar hem toe waren gekomen onder zijn prediking, omdat ze in zijn woorden hoorden dat God een God van genade was bij wie zelfs zij terecht konden. En dat hadden ze nooit meer durven denken. Hij had verteld hoe gebondenen waren bevrijd en hoe zieken waren genezen, hoe boze geesten waren verjaagd. En onder de prediking van Filippus waren dat soort dingen ook gebeurd. Er waren verlamden die gingen lopen, kreupelen, die ineens opsprongen van hun bed. En vooral, er waren veel boze geesten uitgedreven. Onreine geesten die op de vlucht waren geslagen omdat ze er niet tegen konden, dat de naam van de Heer Jezus Christus werd uitgeroepen over hen. En de mensen in die stad van Samaria hadden geluisterd, hongerig en dorstig geworden onder die boodschap die ze hoorden. En ze hadden zich aan Filippus gehouden, zegt onze tekst. Dat wil zeggen, ze konden er niet genoeg van krijgen om te horen van die Christus en van de volheid van genade die in hem te vinden is. Ik ben er natuurlijk niet bij geweest, gemeente, maar ik probeer zomaar een paar lijnen te trekken op grond van wat de schrift zegt over de prediking van zo'n man als Filippus. En me dunkt dat Filippus dan vooral ook gesproken heeft van dat lam waarvan de boeken van Mozes ook vertelden, Exodus 12. Dat de Israëlieten in Egypte dat hadden moeten nemen en moeten slachten en het bloed ervan aan de deurposten hadden moeten strijken. Om zo achter dat bloed veilig te zijn voor de verderfengel. En me dunkt dat er dan in zijn stem iets doorklonk van een diepe ontroering en van een ontzaglijke blijdschap. Als die mocht spreken van dat lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Van Jezus, die borg en zaligmaker, die zich in het evangelie aanbiedt om de schuld te betalen en zondaren met God te verzoenen. Dat is de prediking van Filippus geweest, gemeente. Wat dat betreft hoeven we niet meer te weten. Die man die heeft er als een koopman op de markt staan uitstallen en aanprijzen de waar. Die hij in dat evangelie had gevonden. Van Jezus Christus en alles wat hij is en heeft en geeft. Hij had hem aangeprezen als Jezus Christus en die gekruisigde. De kracht van God en de wijsheid van God. En hij had gelokt en genodigd, gunnend en aanprijzend. Jezus Christus in zijn noodzakelijkheid. In zijn gepastheid, in zijn heerlijkheid en in zijn liefelijkheid. Zo heeft Filippus daar gesproken. En dat is nog altijd de opdracht van elke dienaar van Gods woord, gemeente. Niks en niemand anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Met de bedoeling dat ieder die die prediking hoort, hem zal ontmoeten. En hem zal leren nodig krijgen. En opdat uw hart naar hem uitgaat. En opdat u getrokken wordt om hem te voeten vallen. En hem te belijden als de Christus. En als dat wonder in uw leven al gebeurd is, gemeente, dan betekent dat niet dat je de kerk wel kunt verlaten. Omdat je het dan allemaal wel weet, want dan is er nog zoveel meer van hem te kennen. Waardoor je geroepen wordt om toe te nemen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Kijk, en als dan in zulke prediking ook je persoonlijke zonde aan de orde komt. En je vindt dat niet leuk omdat je die liever wat aan de hand houdt. Maar weet dan dat de bedoeling niet is daarvan dat je in de grond gestampt wordt. Maar dat je met die zonde de toevlucht zult leren nemen tot de Heer Jezus Christus die de zonde verzoent. En als dan in de prediking uw naam van tijd tot tijd genoemd wordt. En je vindt dat niet leuk omdat je jezelf nog liever wat zou willen blijven verstoppen. Maar weet dan dat het erom gaat dat je tot Christus wordt geleid. En als je in die prediking dan de stromen van levend water hoort ruisen. Omdat de Heilige Geest daardoor dorst wil wekken in je hart. Weet dan dat het niet de bedoeling is dat je blijft zitten en wachten. Totdat er een of ander bijzonder teken is waardoor ook jij tot dat water mag komen. Maar dat juist dat dorstig makende werk van de Heilige Geest bedoeld is om je tot die stromen van levend water te brengen. En als een nodiging om ervan te drinken, om niet. Kijk, en dat geeft dan ook blijdschap, gemeente. Dat kom je telkens in dit Bijbelboek weer tegen, maar hier staat het wel heel erg mooi, want we lezen aan het slot van onze tekst. En er ontstond grote blijdschap in die stad. Dat is nou de vrucht van de evangelieprediking. Die in alle toonaarden ten diepste altijd weer hetzelfde brengt als wat de engel al in de kerstnacht bracht. Ik verkondig u grote blijdschap. Dat daar een zaligmaker is bij wie er voor de grootste der zondaren uitkomsten zijn. Gemeente, dat is zelfs kenmerkend voor de prediking van het evangelie. Dat die prediking een blijde boodschap brengt. De wereld kent geen blijdschap. Oh, zegt een jongere, daar ben ik niet met u eens, dominee. Ik ben gisteravond nog op stap geweest. Dat kan gelukkig inmiddels weer, al is het wel erg riskant, nietwaar. Maar we hebben toch een lol gehad? Ja, je hebt lol gehad. Maar lol is hol. Dat is wat anders dan blijdschap. Lol, dat is alleen maar een voorbode van de dood van mensen. Die zeggen, laten we vandaag maar eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen niet over praten, dan gaan we toch dood. Dat is de blijdschap van de wereld, als je dat blijdschap wilt noemen. Een blijdschap van mensen die zich blij maken met een dode mus. De lol van de wereld, daar koop je niks voor. Die vind je bij mensen die tenslotte zeggen, nou heb ik niks meer. Dat is immers de werkelijkheid. Er ontstond blijdschap. Dat betekent ook, er was in die stad geen blijdschap. Alleen maar surrogaat. En surrogaat, dat breekt zomaar af, daar koop je niks voor. Dan kom je mensen tegen die vandaag brullen van het lach. Maar morgen ontmoet je diezelfde mensen en ze brullen van verdriet. Dat is de armoede van de wereld zonder God. Jonge mensen, ik zeg het niet alleen tegen jullie vanmiddag. Maar ik zeg het wel vooral ook tegen jullie. De armoede van de wereld zonder God. Weet je waarom? Omdat die wereld geen enkel antwoord heeft op de grote vragen van het leven. Die zich toch een keer bij je aandringen, bij je opdringen. Omdat die wereld geen antwoord heeft om ik noem maar wat, als je alleen bent en misschien wel alleen zult blijven. Terwijl je er helemaal niet tegen kunt om alleen te zijn. Dat kan. Omdat die wereld geen antwoord heeft. Als je ziek wordt en de dokter zegt, ja sorry, ik kan je niet meer helpen. Die wereld geen antwoord heeft als één die je lief is boven alles sterven moet. Geen antwoord heeft als je zelf sterven moet en voor je rechter moet verschijnen als het eeuwigheid wordt. Als ik nog één Bijbels voorbeeld mag noemen, gemeente, dan denk ik aan de gelijkenis van die rijke man uit de gelijkenis met Lazarus, weet u wel. Die man die alle dagen vrolijk en prachtig leefde en als zijn vrienden in de kleine uurtjes van de nacht zijn huis verlieten, dan stapten ze over die arme bedelaar die daar lag weg te rotten, ik zeg het expres maar een beetje cru, in de poort van die rijke man heen. En dan hoorde hij het ze zeggen, wat was het weer een feest. Maar toen kwam die morgen waarop het bericht kwam dat die rijke man was overleden. En toen kwamen ze nog één keer bij elkaar en het zal best wel een begrafenis zijn geweest, die klonk als een klok. Maar toen zeiden ze, wat hebben we altijd een lol gehad. En toen waren ze eerlijk, want ze hadden het gehad. En toen moest de eeuwigheid nog beginnen. Weet u wat de echte blijdschap is, gemeente? Dat is wat Paulus in de gevangenis vervulde, toen hij de gemeente van Filippi een en andermaal kon schrijven. Verblijd u, wees blij, want ik ben het ook. Die blijdschap die is er als die kameling uit Ethiopië in eenzaamheid zijn weg verder reist door de woestijn naar Afrika. Maar met blijdschap, omdat hij de Heere Jezus heeft gevonden. En omdat hij weet, de Heere Jezus gaat met me mee en dan kan het ook. Dat is een blijdschap, gemeente, die wordt geboren in droefheid. Droefheid van een mens die moet belijden, wij hebben gezondigd. Geen van uw geboden onderhouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd. Denk maar aan de verloren zoon, die als hij thuis komt het moet belijden aan het hart van de vader. Vader, ik heb gezondigd. Maar voordat hij het weet, zegt vader, maak de tafel klaar en laten we feest vieren. En zij begonnen vrolijk te zijn. Met die blijdschap die nooit meer eindigt. En die blijdschap, gemeente, oh, dat is waar, die is aan deze kant van het graf nooit volmaakt. Er blijven altijd tranen waardoorheen die blijdschap gevonden wordt. En toch, kent u die blijdschap, gemeente? Die blijdschap van een mens die in Christus zijn zaligmaker heeft gevonden. Van een mens die aan de voet van het kruis heeft ontdekt. De schuld van uw volk hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet u geen van hun zonden ooit meer aan. Weet u wat dat is? Blijdschap dat je schuld vergeven is. Blijdschap dat de Heere Jezus in het evangelie tegen je zegt dat je zijn eigendom mag zijn. In leven en in sterven met lichaam en ziel. Blijdschap van een mens die zegt, ik Heere die al mijn blijdschap in u vindt. En al valt dan alles weg. maar dan hou je nog alles over. Er ontstond blijdschap, grote blijdschap. Kent u het? Verlang jij ernaar, jongeren? Zo groot, zo rijk. Ik kan er geen woorden voor vinden om dat uit te zeggen, gemeente. Dat vind je niet bij de waarzeggers en de tovenaars van deze wereld. Dat vind je niet in het uitgaansleven en bij de amusementsindustrie van vandaag. Alleen maar bij de Heer Jezus Christus. En als je leven hier dan aan een einde is, want dat zal, als de Heer Jezus niet voor die tijd terugkomt, een keer gebeuren. En dan heeft de wereld geen enkel antwoord meer op alles wat er dan nog volgt. Maar dan begint het in het leven van zulken pas goed, want dan is daar die stem die vanuit dat donkere portaal, dat de dood op dat moment ook voor hen nog is, hen tegemoet komt en zegt, gij gezegende van mijn vader, ga in de vreugde van uw Heer. En hun blijdschap zal dan onbepaald, onbegrensd, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Amen.